Dit is een podcast van Groot Nieuws Radio.
Bij Jorieke, de podcast met Jorieke Eilers.
Hallo, leuke podcastluisteraar. Ja, Thijs, ben jij een moeilijk mens?
Ten diepste zijn we allemaal moeilijke mensen.
Maar ben jij een moeilijk mens?
Ik heb wel mijn moeilijke kanten, maar ik beschouw me niet in het algemeen als een extreem moeilijk mens.
En anderen?
Ik hoor er weinig klachten over. Dus ik denk dat dit wel klopt.
Of mensen durven het niet te zeggen.
En jij?
Je hebt een blinde vlek.
Waarschijnlijk.
Misschien wel. Ja, maar we kennen het natuurlijk allemaal. Hè. We moeten er toch wel mee dealen met die moeilijke mensen. En misschien zijn we het dus zelf wel. Nou, met psycholoog Marieke Meijer praten we in deze podcast over waarom we bepaalde types als moeilijk ervaren. Wat het type mens is waar jij last van hebt. En wat het over jezelf zegt en hoe jij daarin kunt veranderen. En wat dus als je zelf een moeilijk mens blijkt te zijn?
Misschien wel goed om alvast even iets te vertellen wat we liever niet willen horen, maar wat wel een waarheid als een koe is. Je kunt moeilijke mensen niet veranderen. Je kunt alleen zelf veranderen.
Ja, dat is toch wel een beetje dat je denkt, ja, het is een waarheid, maar toch jammer. Maar goed, we hebben zoveel geleerd. En we deelden ook wel eerlijk wat we zelf moeilijk vinden. En Marieke ging er lekker op in.
Ja, het leuke is, Marieke die vraagt dan 3 keer door. En dan denk je van, nou ja, ik weet ongeveer hoe dat zit. Maar ze vraagt dan 3 keer door. En waarom irriteert dat je? En wat zit daarachter? En wat doet dat dan met je? En dan kom je opeens en je denkt, oh, het zit toch een soort halve coaching sessie zit hierin.
Live op de radio.
Dus dat wordt wel gewaardeerd door onder andere mijn vrouw. Die zei, dit is goed. Fijn dat je tijdens een keer goed doorzaagt.
Ja, precies. Je gaat het allemaal horen dus in deze podcast. En wat ik ook erg boeiend vond is dat wat jij dus een moeilijk mens vindt, dat ik dat dus niet per se zo hoef te vinden.
Het kan heel verschillend zijn. Wij waren ook wel wat andere types. Hè. We hebben allebei onze ziel en zaligheid neergelegd. Dus ik vond dat ook weer bijzonder leerzaam.
Het gesprek begint met de vraag of Marieke zelf denkt dat het mogelijk is dat zij door sommigen als een moeilijk mens wordt gezien.
Oh ja, dat denk ik wel.
Zo, daar ben je heel overtuigd van. Waar zit hem dat in?
Nou, omdat ik zo langzamerhand wel weet dat ik de dingen anders ervaar dan anderen. Dus ik kan, ik zie mijzelf niet speciaal als een moeilijk mens, maar dat betekent niet dat anderen mij zo kunnen ervaren. En ik kan soms heel duidelijk zijn in dingen en dat weet niet iedereen even te waarderen, bijvoorbeeld. Of mijn grenzen stellen en nou ja. Dus en daar kunnen mensen last van hebben en dat kunnen ze als moeilijk ervaren. Want dat is confronterend natuurlijk.
Dus zelf definieer je jezelf niet per se als een moeilijk mens?
Nee.
Zo ervaar je dat dus ook niet?
Nou, ik vind mezelf wel eens moeilijk. Zeg, doe niet zo moeilijk tegen mezelf. En op dat moment ervaar je jezelf dus als moeilijk.
Ja. Maar anderen kunnen op bepaalde aspecten.
Ja, andere aspecten die ik dus zelf niet als moeilijk ervaar, kunnen anderen wel als moeilijk ervaren, ja.
Dan toch goed om te benoemen, wat is dus de definitie van een moeilijk mens?
Nou, een moeilijk mens is iemand waarvan je last hebt. Dus waarbij je merkt dat je daar geïrriteerd door raakt of vermoeid, dat die alle energie uit je zuigt. Dus waar je last van krijgt, wat invloed heeft op de rest van je leven. Dus bijvoorbeeld, je bent met iemand wezen koffie drinken en daarna ga je naar huis en ben je kortaf tegen je kinderen. Nou, dan is daar iets gebeurd in die relatie wat ervoor heeft gezorgd dat je negativiteit meeneemt of vermoeidheid meeneemt naar je eigen situatie.
Je hebt er last van?
Je hebt er last van.
En scheelt dat dus per persoon?
Hoeveel last je ervan hebt? Mm-hmm. Ja, absoluut. En het scheelt dus ook hoe je zelf in elkaar zit van wie je last hebt. Want wat jij een lastig iemand vindt, dat vindt een ander prima te verdragen. Want die neemt dat niet mee naar binnen, bijvoorbeeld. Ja.
Ja, dus het heeft te maken met nog wat jij als een lastige persoon definieert. En ook nog waarschijnlijk met je karakter, hoe erg je dat.
Ja, ik ben bijvoorbeeld een hele erge redder. Dus mensen die het heel zwaar hebben, ja, die zoek ik bijna op, zeg maar. Of dat deed ik in het verleden meer. Maar, en die probeer ik dan te helpen. En als die dan niet geholpen willen worden, of vaak is dat geen willen hoor, maar die een patroon hebben van dat niet aan kunnen nemen of daar dat over kunnen nemen, die blijven maar hulp vragen. Ja, en daar heb ik dan last van. Want dan helpt dat redden natuurlijk niet.
Dus dan zegt het weer meer over jou?
Nou, beide. Dat is dus die interactie. Ja, het gaat echt over de relatie. Dit gaat over relaties, ja. Want moeilijke mensen buiten, waar je niks mee hoeft, ja, die ervaar je dus niet per se als moeilijk.
Vinden moeilijke mensen zichzelf vaak ook een moeilijk mens?
Dat kan. En het is heel mooi als ze dat vinden. Want dan kennen ze zichzelf en dan weten ze wat ze met anderen doen. En dan kun je erover praten. Dan breng je het in het licht, hè, om met Paulus te praten. Mm-hmm. En met dat het in het licht staat, is het minder zwaar en minder moeilijk. Want dan kun je zeggen, oké, dan spreken we af hoe we hiermee omgaan. En dan kunnen we grenzen stellen en dan dat we het hanteerbaar maken. En dat is heel liefdevol. Dus dan is het moeilijke binnen het licht, wordt dat dan warm en liefdevol en begrensd.
En dus weer in die relatie.
In die relatie, ja.
Maar kan je nog uitleggen, hoe komt het dus dat jij het ene type mens als moeilijk kan zien en ik daar misschien een beetje om moet lachen en denk, ach ja, een beetje laten waaien bijvoorbeeld. Mm-hmm. En er een ander type is dat het bloed onder nagels bij mij vandaan haalt, waar jij dan weer je schouders voor ophaalt en doorloopt.
Ja, dat zegt heel veel over karakter, maar dat zegt ook over normen en waarden waar je mee opgegroeid bent. Bijvoorbeeld als je opgegroeid bent met het idee dat je niet moet zeuren, maar door moet gaan. Ja, dan zul je dat type mensen later ook lastiger vinden. Want dat triggert bij jou iets wat je zelf ook niet mag. Dus dan doen zij iets wat jij niet mag doen. Ja, en daarmee nemen ze jouw ruimte in. Dus dan, snap je?
Mm-hmm. Dat irriteert dan.
Dat irriteert dan, ja. Terwijl als je daar helemaal niet mee opgegroeid bent, dan doet dat veel minder. Of als je een heel sterk rechtvaardigheidsgevoel hebt, hè. Nou, dan zijn mensen die zich een beetje oneerlijk gedragen of die een beetje langs de rand, zeg maar, van wat moreel nog aanvaardbaar is gedragen, die zullen jou heel erg triggeren. Want jij mag dat allemaal niet, want dat is absoluut onrechtvaardig. En zij doen dat maar gewoon en ze worden er nog rijk van ook, bijvoorbeeld. Nou, dat.
En dan bestempel je hun als moeilijk.
Ja.
Om het een beetje concreet te maken, delen we een beetje een aantal types die we als moeilijk kunnen ervaren. En we vragen luisteraars ook te laten weten, ja, welke mensen ervaar jij als moeilijk? Dan kunnen we dat straks delen. Want een beetje aan wat voor types moeten we een beetje denken als we het hebben over de moeilijke mens?
Nou, dat zijn de mensen vaak die veel ruimte innemen. Op wat voor manier dan ook. Dus die bijvoorbeeld claimen. Maar ook de mensen die hele grote verhalen hebben. Of alles, nou dat valt, kan ook onder claimen vallen hoor, maar alles draaien naar hun leven. Dus jij vertelt iets en dan meteen en altijd wordt dat richting hen gedraaid. Maar ook de mensen die heel veel klagen, die altijd problemen hebben. Mensen die boos worden, die kunnen heel bedreigend zijn voor mensen. En wat je dan moet realiseren is dat bij een deel is dat karakter en bij een deel er zitten ook mensen tussen die dus zelf heel erg gekwetst zijn. Dus die moeilijk geworden zijn door hun achtergrond met heel veel trauma bijvoorbeeld. Die heb je ook. En dat zijn dan de mensen die we liever niet in de steek laten, maar die daar wel op aansturen. Die dus zich heel moeilijk gedragen door altijd maar verbitterd te zijn bijvoorbeeld. Ja. Maar ook de dominante mensen. Die kunnen voor een bepaald type ook heel erg moeilijk zijn en bedreigend.
En dan zeg je, het kan dus karakter zijn, maar het kan ook dus een stuk trauma bij zitten.
Ja, ja.
En dat maakt natuurlijk nog ingewikkelder ook.
Nou, dat ligt eraan. Je kunt ook gewoon, los van wat je kunt begrijpen of niet begrijpen, gewoon zeggen, wat doet het met mij? En daarin kan ik kiezen wat ik ermee doe.
En dan gaan we natuurlijk, gaan we hier ook steeds dieper natuurlijk over in. Je noemde net al een beetje, jij wil graag redden. Dus op wat voor type moeilijke mensen zitten in jouw allergie?
Ja, mensen, ik vind het heel moeilijk als mensen heel negatief zijn altijd. Ja. En dan overal problemen zien. En ja, daar heb ik echt heel, heel veel moeite mee. Ja, ik denk, wees nou toch eens dankbaar. Je hebt zoveel wel. Dat, ja.
En dus een beetje de klagers.
Ja, ja.
En welk gedrag hoort bij de klager?
Ja, ook ruimte innemen in mijn beleving. Ja, en dan altijd negatieve ruimte innemen. Dus altijd een verhaal vertellen wat voor hen, waar zij zo onder geleden hebben. En wat bij mij dus een enorm beroep doet op sympathie en empathie. En geduld ook. Heel veel geduld, want dan moet je het verhaal aanhoren. En dan een enorme drang bij mij om dat weer positief te draaien. Dus ja, dus dat te redden. En
want waarom heb je die drang dan?
Ja, ik verdraag dat slecht. Dat negatieve. Tenminste, ik ken mezelf inmiddels aardig.
Ja.
Als ik mij niet realiseer dat ik daar niets mee hoef. Op het moment dat ik even een stap terug doe en denk, oké, maar ik hoef hier niks mee. En als ik, er is ook nog een verschil met depressieve mensen bijvoorbeeld. Hè? Als ik weet dat iemand depressief is, dan verdraag ik heel veel. Want dan weet ik hoe zwaar dat lijden is daaronder. En dan weet ik wat er nodig is voor zo iemand om een beetje tot rust te komen. En dan is dat geduld is dan heel belangrijk. Dus dan wil ik dat graag geven, omdat ik weet wat daaronder zit.
Mm-hmm.
Dus dan heeft het begrijpen wel een functie.
Ja.
Ja.
En als je dus eigenlijk niet begrijpt?
Of niet wil begrijpen.
Dan roept soms, het dus irritatie op.
Ja, ja. En soms wil ik gewoon ook verder dan niks weten. Dan stel ik ook geen. Maar dan kies ik er dus voor om geen vragen te stellen, bijvoorbeeld.
Maar wat is dus. Het irriteert jou dus heel erg, omdat je dan het gevoel hebt dat er een beroep op wordt.
Ik het licht moet maken.
En waarom vind je dat zo erg dat jij het licht moet maken dan?
Je hebt goed geluisterd. Ja, omdat.
Ik ben echt benieuwd naar.
Ja, nou, dat raakt natuurlijk heel erg aan mijn identiteit. En dat hebben veel hulpverleners, denk ik. Maar mijn identiteit is dat ik een ander kan helpen. Want dan ben ik oké. En als die ander niet geholpen kan worden, of wil worden, of altijd maar zwaar is, en ik krijg dat niet licht, dan ben ik niet oké. Dan val ik door de mand, of dan. Nou ja, dan heb ik gefaald. Dat.
En probeer je het dan in eerste instantie dus wel licht te maken?
Nou ja, dat is wel mijn natuur, ja. Dat is wel mijn eerste reactie. En ik realiseer mij dat tegenwoordig wel steeds vaker. Dan doe ik het ook niet.
En waarom niet?
Nou, omdat ik dan niet. Het is niet mijn functie niet. Ze zitten er niet op te wachten. Want die wisselwerking weer. Hè? Van ik ben oké, jij bent oké. Op het moment dat ik een ander ga redden, hoort die ander. Ik ben niet oké, ik heb jou kennelijk nodig. Dus er zit een afhankelijkheid in die relatie dan. En dat is niet eerlijk naar hen toe en het is niet eerlijk naar mij toe. Want ik ben al oké, zij hebben mij niet nodig om hun leven te leven. En zij zijn al oké, zij hebben mij. Of ik heb hen niet nodig om te leven en zij hebben mij niet nodig om te leven. Dus wij mogen naast elkaar bestaan. Zij met hun negativiteit, ik met mijn neiging tot redden. En wij zijn los van elkaar, kunnen naast elkaar staan dus.
Want de klager wil niet gered worden.
Nou, dat ja. Ik heb altijd een beetje moeite met het woord willen, want dat klinkt alsof het een keuze is. Maar vaak is het een aangeleerd patroon. Dus ze kunnen het vaak niet. En het is heel belangrijk om je daar bewust van te worden voordat je in staat bent om een stap te zetten. Want als je gered wordt namelijk, neem je verantwoordelijkheid voor je leven en voor je keuzes. Zolang je niet gered wordt, hoef je ook geen verantwoordelijkheid te nemen. En kun je gewoon door. En je krijgt toch aandacht, want klagers krijgen aandacht, sowieso. En dat is misschien negatieve aandacht, maar het is wel aandacht.
En dat is het dus een soort patroon, wat je zegt, is niet per se een keuze dat veranderd kan worden.
Nou, je moet je eerst bewust worden van je patroon, voordat je kunt kiezen wat je anders wil doen. Kijk, ik ben mij bewust van dat patroon, dus ik kan ervoor kiezen om geen vraag te stellen. En ik kan ervoor kiezen om het niet licht te maken. Ik kan ervoor kiezen om mijn tijd samen met iemand die dat doet te beperken. Dus voor mij is daar keuzevrijheid, ja.
En het is dus, ik ga natuurlijk wel die vraag stellen om even te kijken of je toch nog iets bij die ander kan bewerkstelligen.
Mm-hmm.
Wat helpt het om tegen een klager te zetten? Nou, ik vind je wel heel, het valt me op.
Ja, nou dat kan.
Dat je wel veel klaagt, ja. Veel negatief bent.
Zeker, en dat ligt aan de relatie hè, die je hebt. Ja, ja zeker kan dat wel. Het is wel belangrijk en dan afhankelijk van die relatie dat je een beetje kunt inschatten hoe dat over gaat komen. Want dat kan heel beledigend zijn voor sommige mensen. Zo beledigend dat ze je niet meer willen zien. Dat kan, maar dat is dan in de extreme situatie. Maar het kan ook zijn dat ze boos op je worden. Nou, kun je daarmee omgaan? Is dat oké voor je? Want dat kan het gevolg zijn. Het kan ook zijn dat ze zeggen sorry, sorry, sorry. Dat kan ook, die heb je ook, die mensen. En dan helemaal in de slachtoffer gaan hangen. Van oh, ik heb. En eigenlijk doen ze dan hetzelfde weer, hè? Want jij zit nog steeds boven. Je zegt nu alleen, je hebt het niet goed gedaan. In plaats van dat je ze hebt geholpen. Nou ja. En dat dus. En daarna ga je weer een beetje achterover hangen. En dan zeg je. Ja, kan ik me voorstellen. Ja. En dan heb jij in ieder geval aangegeven wat je vindt. Dat mag. Ja.
En dan bij jezelf bewust zijn. Oh ja, maar dit kan het gevolg zijn dat iemand boos wordt. Of juist in de slachtofferrol gaat. En dat diegene niet verandert misschien wat jij zou willen.
Nou, daar zou ik sowieso van uitgaan. Dan is alles mooi meegenomen wat er wel verandert. Ja, ja. En dat is ook niet een voorwaarde. Hè? Dat zou mooi zijn. Maar jij bent niet degene die dat... Bij jou is het motief voor de verandering. En bij de ander moet dan het gedrag van de verandering zichtbaar worden. En dat is natuurlijk... Dat werkt niet.
Dat is wel toch wat we volgens mij als mens... En we gaan natuurlijk zo helemaal over inderdaad helemaal hoe het dus over onszelf wat zegt. Maar in eerste instantie willen we toch gewoon dat die ander verandert.
Ja, uiteraard.
Als we even eerlijk zijn.
Ja, en soms lukt dat ook wel een beetje. Maar heel vaak zodra wij weg zijn, valt die ander terug in zijn oude gedrag. Kijk, en daarom is het zo leuk als jij je gedrag verandert. Want stel je nou voor dat jij niet meer olie op het vuur gooit, hè? Dan heb je kans dat het dus ook een beetje uitdooft. Dus door jouw gedrag te veranderen kun je een ander wel meetrekken. Als jij bijvoorbeeld niet meer reageert op al het negatief of geklaag, maar over iets totaal anders begint. Of gewoon dat contact wat beperkt. Nou, dan heb je kans dat de volgende keer, als die persoon wel contact met jou wil, dat hij gewoon probeert iets meer tegemoet te komen aan wat jij prettig vindt.
Omdat jij daarin in dat contact is veranderd.
Omdat jij verandert, ja.
Het klinkt ook een beetje sommige dingen, als ik het goed hoor, dat het een beetje te maken heeft dus ook met die drama-driehoek. Want wat je net een beetje noemde, je noemde al slachtoffer, je hebt natuurlijk de redder, de klager. Heeft dat hier ook een beetje mee te maken?
Ja, dat is eigenlijk gewoon een model waarin je dit ook kunt vatten. Ja,
want hoe zat het ook alweer, dat model?
Ja, je hebt de basis is de volwassen houding. Ik ben oké, jij bent oké. En dan heb je in de drama-driehoek, nou ja, wat je al zei, slachtoffer, redder en aanklager. En die hebben elkaar allemaal nodig. Want aanklagen, dus dat je zegt, je moet dat anders doen, dat is niet leuk als er niemand is die dat anders kan doen. Dus je hebt een slachtoffer nodig. Nou, en die slachtoffer, die moet niet veranderen. Die moet niet vervolgens inderdaad alles anders gaan doen, want dan heb jij niks meer om aan te klagen of om te redden. Dus ze hebben elkaar nodig. En op het moment dat je eruit stapt, want dat doe je, als je dus niet meer gaat redden bijvoorbeeld, dan ga je eruit stappen. Dan zeg je, ik ben oké, jij bent oké. En dan heb je dus kans dat die slachtoffer, die heeft geen redder meer, dat hij dus meer gaat nadenken. En dus ook meer in die ik ben oké rol gaat zitten.
En automatisch wordt die relatie, of hoe je de ander dus ziet, minder moeilijk misschien.
Nou ja, automatisch niet. Dat is hard werken. Ja. Ja, dan moet je. Het vraagt om energie om dat bewustzijn vast te houden, inderdaad. Ik hoef hier niks mee. Ik ben niet afhankelijk van die ander. De ander is niet afhankelijk van mij. Ik mag mijn eigen keuzes maken en mijn eigen grenzen stellen.
Jij zijn dus veel soort verschillende type mensen die je als moeilijk kunt ervaren. En jij zei wel even, het heeft dus echt te maken met relatie. Mm-hmm. Wanneer mensen als moeilijk ervaren. Ik zat nog wel te denken, je hebt toch tegenwoordig ook al dat we meer in groepen praten die we dan heel moeilijk of ingewikkeld vinden. Terwijl daar dus dan niet per se echt een relatie is. De groepen boze mensen die nou, eens even kijken, ja. Qua politiek en qua
ja,
land.
Precies. Ja. Ja.
Is het dan, maar daar zit toch niet per se dan een relatie in?
Nee, maar dat vinden we dan ook zo een beetje moeilijk, zeg maar, zo op een afstandje. Want daar heb je niet in het dagelijks leven nou heel veel last van, toch?
Nee, dat is gewoon, daar kan je gewoon een beetje op afgeven eigenlijk.
Ja, dat is alleen maar fijn, vaak. Oh. Ja, kijk, roddel, dus net zoiets als roddel, is een soort sociale lijm. Dat houdt groepen bij elkaar. En daar zijn dat afzetten tegen, heeft als functie dat we ons bij elkaar weer wat prettiger voelen.
Ja, dus deze dat groep vindt, die groep vinden wij een moeilijk mens. Ja. Dan gaat het meer in het.
Ja. Ja, en dat is natuurlijk individueel gebeurd. En natuurlijk ook, hè, dat je gaat roddelen over moeilijke mensen. Nou, bijvoorbeeld moeilijke mensen in de gemeente, die hebben een naam. Dat komt omdat er over gepraat wordt. En het is heel fijn om samen iemand moeilijk te vinden, want dan ben jij in ieder geval niet de moeilijke.
Mm.
En moeilijk is niet oké. Dus, want dat is een oordeel, hè? Mm-hmm. Ik bedoel, je kan ook gewoon vaststellen dat mensen moeilijk zijn. Waarom zou je daar een oordeel over hebben? Dat kan. Dat kan een bepaalde nieuwsgierigheid zijn. Maar die verlies je op het moment dat je in het oordeel gaat zitten.
Dus je kan ook iemand moeilijk vinden zonder te oordelen?
Ja, tuurlijk. Ja.
Hoe dan? Nou, mijn gevoel is moeilijk al een oordeel.
Ja, maar als iemand. Ja, dat snap ik dat zo is. Want makkelijk en moeilijk, dat is logisch. We hebben altijd liever makkelijk. Ja? Mm-hmm. Maar iemand kan gewoon een ingewikkeld karakter hebben of een ingewikkelde achtergrond. Daar kun je naar kijken. Maar omdat het iets met je doet waar je last van hebt, wordt het een oordeel. Want het is. Het gaat mijn leven beïnvloeden en dat wil ik niet. Dus dan wordt het negatief.
Als je dan ook nog met elkaar erover gaat praten, dan kom je dus helemaal in dat je staat erboven.
Ja, en dat praten, dat heeft vaak als reden dat we bang worden dat wij, dat het aan ons ligt. Want dat is natuurlijk, het klapt naar binnen. Alles klapt altijd naar binnen. Kijk, op het moment dat wij iemand moeilijk vinden, dan zou je kunnen zeggen, je ervaart boosheid, dat is een grens voor mij. Jij komt over mijn grens heen. Maar wat heel vaak gebeurt, is jij komt over mijn grens heen en ik denk dan in eerste instantie meteen, wat doe ik fout? Dus dan klapt het naar binnen. Wat is er mis met mij? En als je dan anderen hebt die ook last hebben van die ene persoon, nou dan is er gelukkig niks mis met mij. Nou,
ik ben oké, jij bent niet oké.
Precies, ja.
Ja, kijk, dat is allemaal altijd weer zo verhelderend. Je vertelde net dat jij altijd wilde, de neiging hebt tot helpen. Bepaalde types moeilijke mensen als de klagers of de extreem negatieve mensen zijn ook wel vaak eenzaam. Niet altijd, maar ik durf bij jou nooit trouwens in absolute te praten.
Nou ja, het grappige is, je had het net over een groep moeilijke mensen. Klagers kunnen elkaar ook vinden, hè? En dus die zijn niet per definitie eenzaam inderdaad. Want als jij een groep hebt die graag negatief praat, nou dan versterk je elkaar en dan voel je je oké bij elkaar. Dus dat kan prima. Het is verrassend zelfs hoe goed mensen elkaar kunnen vinden. Of je hebt de redders die helemaal niet van dat redden af willen. Dus die altijd die mensen op blijven zoeken om zichzelf oké te vinden. Of omdat ze het gewoon prettig vinden om te helpen en te redden wat er ook gebeurt. Dus ja.
Ook dat hoeft dus niet per se zo te werken. Misschien heb ik dan meer soms een soort beeldvorm van een soort mensen waarvan je merkt van dat steeds minder mensen daarmee mee om willen gaan. En dat is een soort van, weet je, geen bezoek meer krijgen en een beetje een soort vereenzamen of zo.
Ja, en dan heb je het wel echt over een aparte groep nog. Dat zijn toch de zwaardere mensen. Dat zijn vaak wel de gekwetste mensen. Dat zijn vaak wel mensen met echt een geschiedenis. Die dus al heel veel afwijzing hebben gehad. En soms kan het zijn dat ze een patroon hebben aangeleerd waarbij ze de afwijzing iedere keer opzoeken. En dat doen ze op zo'n manier dat ze eigenlijk de ander afwijzen om te voorkomen afgewezen te worden, met als eindresultaat toch dat zij in de steek gelaten worden. Dat is heel pijnlijk.
En waarom doen ze dat?
Ja, dat heeft vaak met dat trauma te maken wat eronder zit. Als jij al heel jong afgewezen bent, als jij al heel jong de boodschap hebt gekregen, mee hebt gekregen, je bent niks waard. Je bent zelfs geen aandacht waard. En ieder kind heeft ergens ook een boosheid van dit klopt niet. Ik mag toch zijn wie ik ben. Dat heeft ook ieder kind. En als dat samen opgroeit, dan krijg je, dat kan verbittering zijn. Dat hoeft niet per se verbittering te zijn. Maar dan krijg je een soort agressief schild om een buitengewoon angstig en gekwetst kind heen. Ja, en dat stoot mensen af.
Ja, dat stoot mensen af. Ik moest ook even denken inderdaad aan een vriendin vertelde een verhaal van een oma die dan elke bezoek begon met zo, daar ben je eindelijk weer eens. Dat is lang geleden.
Ja.
En dan hallo.
Ja.
Hallo oma, daar ben ik. Wat doe je dan?
Nou ja, die geeft eigenlijk al meteen de boodschap, jij bent niet oké.
Okay. Mm.
Zo kom je al binnen. Nou, en dan moet je goed in je schoenen staan en goed je bewust zijn van wat daar gebeurt. Dat niet intentioneel is, want dit is gewoon een gewoonte geworden. Dit heeft iemand ooit aangeleerd en dat is de gewoonte geworden. En als je daar dan overheen kan stappen, dan kan je gewoon een relatie hebben. Ja, dat is natuurlijk een bijzondere relatie, maar dan breng het in het licht, hè, voor jezelf. Die ander verdraagt dat vaak niet, maar voor jezelf. Dat je zegt, oké, ik ga nu naar deze persoon toe, die vindt mij per definitie niet oké. En ik wil er toch graag naartoe, want ik heb daar een reden voor. Dat is belangrijk, mm-hmm. Weet waarom. En dan zeg je, oké, en dit verdraag ik dan 1 keer per maand. Dus ik doe dat 1 keer per maand 2 uur. En dan compenseer ik, want ik vind het wel zwaar. Nou, ga ik daarna rondje door het bos lopen of cappuccino drinken.
Om het weer even.
Ja, om jezelf ook te belonen dat je dat hebt gedaan bijvoorbeeld. Of om je energie even weer terug te halen. Dat kan ook. Ja.
Maar dit is denk ik voor. Ja, voor sommige mensen klinkt dit denk ik al best wel heftig. Van wat? Dat is toch zielig? Je moet toch bewijzen. Dit is dan even zo'n voorbeeld. Je moet er elke week heen en dat moet je, weet je, dat moet je gewoon doen. Anders is het niet christelijk.
Ja,
om nu zo mijn grenzen te stellen of het zo te beperken. Of
ja.
Hoe zie jij dat?
Ja, dat zijn allemaal aangeleerde normen en waarden waarvan je je af kunt vragen of het wel waar is. Het is sowieso niet bijbels. Dat mag. Je mag dat heel goed begrenzen. Ja, er staat, als je nou Spreuken leest, daar staat gewoon waar je mee omgaat, word je mee besmet. Dus ga niet te veel met die mensen om. Daar staat letterlijk een tekst, ja, ik heb hem niet zo paraat, maar in Spreuken 22 volgens mij, dat als je, ik kan hem even voor je opzoeken als je wil.
Ja.
Als je met een heet hoofd omgaat bijvoorbeeld, of met een driftkop, dan moet je uitkijken dat je niet net zo gaat doen als zij. Nou, dat kun je ook zeggen als je met een klager omgaat of iemand die altijd negatief doet. Als je daar te lang in die buurt blijft, dan ga je meepraten. Ja, en dat wil je niet, want en dan ga je zelf weer veroordelen. Kijk, nou doe ik dat ook al. Ja, dan ben jij weer niet oké. Dus waar je mee omgaat, word je mee besmet. Dat is in contacten dus zo. En daarom moet je dat soort contacten, als je dat niet wil, moet je dat beperken. En dat is dus heel christelijk en heel liefdevol naar jezelf. Want hoe word jij als jij te lang in de buurt van zo iemand bent, naar een ander toe die je vervolgens tegenkomt? En ja. Dat wil je ook niet.
Nee. Terwijl wat jij zegt, het klinkt wel best wel haaks op hoe we natuurlijk veel het horen. Van ja, je moet gewoon heel verdraagzaam zijn en blijven.
Ja, maar je kan niet geven wat je niet ontvangt. Dat is dus, je mag best geven, maar met een joyful heart staat er dan. Dat is een vertaling die je vast wel kan kopiëren trouwens. Ja. Dus met een vreugd, met plezier. Als je geeft, geef met plezier. Dat is wat God van je vraagt. Als jij te lang beïnvloed wordt door iemand met negativiteit of met dominantie, dan geef je niet meer met plezier. Dat doe je niet.
Lijkt me wel een situatie waar dat lastig is als je meer te maken hebt met die familiebanden bijvoorbeeld. Ja. Bijvoorbeeld mensen uit de kerk kan je dit misschien nog makkelijk doen, of met vriendschappen of nou ja, ietsje verder weg. Maar als je met die soort nog die loyaliteitsbanden zit.
Ja, naarmate het dichterbij komt, wordt het moeilijker. Ja, absoluut. Maar ook daar mag je je grenzen stellen. Ja, waarom niet? Het is heel belangrijk dat je even voor jezelf afvraagt, wat eis ik hier van mezelf? En moet ik dat eigenlijk wel? Wie vraagt dat van mij? En waar mag ik mijn grenzen stellen? Er staan online trouwens onwijs veel tips hierover. Ook als het gaat over familiebanden. Want die zijn natuurlijk heel, daar zit heel veel, kan heel veel spanning op staan. En daar wordt ook heel veel emotioneel gemanipuleerd. Dus jij bent niet oké, of jij wordt in de steek gelaten als jij je niet gedraagt zoals de familie wil dat jij je gedraagt. Dan word je bijna uitgestoten, zeg maar. Niet letterlijk vaak, maar emotioneel. Nou ja, hoe je daarmee om kan gaan, dat is wel handig om je daar goed in te lezen.
Ja, want hoe kan je daar iets, want ik kan me voorstellen dat dit voor luisteraars natuurlijk ook waarschijnlijk herkenbaar is als we het over dit thema hebben. Want hoe kan je dan inderdaad soort je grens hebben dan waarschijnlijk ook gevolgen?
Ja, ja. Dus daar moet je wel goed over nadenken. Ja, je kan niet elk gevolg van tevoren voorspellen natuurlijk. Dus daarom gaat het ook om kleine stapjes. Dat je een keertje in plaats van 3 uur op een feestje, 2 uur op een feestje blijft bijvoorbeeld. Of dat je een keer een feestje overslaat. En desnoods gebruik je een keer een smoes. Dat is ook een trickje. Dat mag niet, hè? Dat is liegen en zo. Nee. Ja. Maar een beetje zorgen voor jezelf. Een beetje warmte voor jezelf, mensen. Gewoon een beetje genade, zeg maar. Voor jezelf. Dat mag best. Dus Jezus zegt toch zoiets? Wees zo listig als een slang. Zo argeloos als een duif. Nou, dat listige van een slang, dat mag best wel meer.
In dit soort situaties. Ja. Er zijn natuurlijk ook bijvoorbeeld mensen die bijvoorbeeld heel erg geclaimd worden. Die bijvoorbeeld constant appjes krijgen bijvoorbeeld. Hoe begrens je dat dan?
Niet overal op reageren. En niet overal meteen op reageren, sowieso. Ja. Maar je mag best wel wat laten gaan. En kijk, ook daarbij kun je weer kiezen om direct te confronteren. Dus te zeggen, ik vind dat te veel appjes. Dat wordt vaak niet zo gewaardeerd. Nou, wil je dat? Heb je daar zin in? In zo'n.
Als je ander denkt dan, ik ben niet oké.
Ja, precies. Die voelt zich afgewezen. Dus wil je omgaan met zo'n confrontatie? Of kun je het een beetje laten uitdoven? Of kun je het gewoon wat minderen? Je kunt zelfs ervoor kiezen om iemand te blokkeren een tijdje. Dat je het gewoon even niet ziet. En dan na een week deblokkeer je. En dan kan je het even weer zien. Dus dat je die tijd begrenst waarmee je daar geconfronteerd mee wordt. Dat gewoon. Dat je daar niet altijd maar last van hebt. Dat hoeft niet.
Nee, dat is altijd zo. Ik had zo verhelderend aan hoe jij over dit soort onderwerpen spreekt. Want je denkt van, oh, je moet juist heel erg veranderen. Van hoe kan je er zo goed mogelijk mee omgaan? En je wilt natuurlijk ook wel kijken naar het verhaal erachter bij die ander. Die is natuurlijk weer zo geworden hoe die is geworden. Maar daarin zeg jij dus ook gewoon heel erg, ja, zorg daarin dus ook gewoon voor jezelf.
Ja, en wees je dus dan wel bewust van je eigen angsten die daaronder zitten. Want op het moment dat je dat negeert, dan word je onrustig. En dan denk je, ik moet toch. Want dan ben je bang dat je faalt. Dat je tekort schiet als vriend of als, dat soort dingen. Dus dat je ook gewoon naar jezelf kan zeggen, oh nee, ik mag dit doen. Ik kan voor mezelf zorgen. Ik ben volwassen, ik kan voor mezelf zorgen. Ik mag mijn eigen keuzes maken, wat een ander ook zegt. En ik vind het wel pijnlijk als ze boos op mij worden. Dus dat betekent dat je nog beter voor jezelf moet gaan zorgen. Want wat doe je voor een kind wat pijn heeft? Of wat stress heeft? Die gooi je ook niet voor de leeuwen.
Ja, en Thijs, jij vond het ook wel leuk om dat wij zelf ook soort gingen nadenken over wat wij moeilijke mensen vonden.
Ja, want dat maakt het ook wel weer lekker concreet. Als je met voorbeelden werkt, komen ook veel voorbeelden van luisteraars binnen. En ook omdat het natuurlijk heel veel over jezelf zegt. Dus ik ben heel benieuwd wat jij zo meteen als moeilijke mensen ervaart.
Oh, want ik als moeilijk mens. Zullen we daar gewoon mee beginnen dan meteen?
Ja, ik weet niet of we ze allemaal kunnen behandelen. Ja, dat is een hele lijst. Maar...
Dat zegt Thijs was echt tegen mij. Zo, je hebt heel veel mensen heel moeilijk.
Oh ja?
Ik ervaar
het. En hij vindt bijna niemand moeilijk, zeker?
Ja, precies. Wat ken je hem goed, Marieke. Nou, dank je wel.
Ze heeft er echt kijk op, ja.
Ja. Ik zat er zo over na te denken. En toen kwamen inderdaad wel wat meerdere eigenschappen naar boven. Wat ik inderdaad als moeilijk kan ervaren. Het voelt toch een beetje soort van slecht om dat te zeggen dus. Alsof ik toch oordeel. Maar dat is niet zo. Het is gewoon hoe ik het ervaar.
Ja.
Ja, dat zijn toch wel een beetje de verbitterde, zure, stellige mensen die een soort van de waarheid in pacht hebben.
Oh ja, ja.
Dat vind ik heel ingewikkeld. Ja. En mensen die een beetje blijven hangen. Dus eigenlijk waar geen verandering is.
Oké, dat verklaart veel.
Het is toch een beetje wat ik lastig vind. Wat mij kan irriteren. Mm-hmm. Ja, dus wat zegt dat?
Oh, jij wil nou dat ik iets over jou ga zeggen?
Ja, dat is de bedoeling natuurlijk.
Ja, nou,
zelf al
stellige
erover.
Mensen, hè? Je noemt dat stellig, noem je.
Ja, een soort van dit is de waarheid. En
en dat raakt waarschijnlijk aan jouw gevoel voor rechtvaardigheid. Dat is ook niet eerlijk dat ze zoveel ruimte innemen. Dus inderdaad, daar hou je geen ruimte over. Dus als je dan zelf al niet de neiging hebt om jezelf heel veel waarde toe te kennen, bijvoorbeeld, dan leef je die ruimte ook heel snel in. Dus dan trek je gelijk terug als dat gebeurt. Het kan ook zijn, want dat zegt ook wat over jou. Hoe reageer je op deze mensen? Dus niet zozeer wie vind je moeilijk, maar hoe reageer je daarop? Dus trek je je terug of ga je er tegenin? Zoek je de confrontatie? En ga jij zeggen wat jij daarvan vindt? Nou, dat is met die stelligheid.
Ik laat het dan meer, denk ik, een beetje.
Dat is dus het signaalwoord. Dat betekent dat jij je ruimte inlevert. En dat mag, dat kan je doen. Je kan vervolgens ergens anders ruimte gaan zoeken. Dus dan moet je... Ja.
Mijn waarheid, nee.
Nou ja, nou waarom niet? Kijk, de wereld is groot. En dat is natuurlijk... Kijk, dat is net als angst hebben voor een spin. Dan wordt de spin heel groot. En dan vergeet je dat er nog een hele grote muur over is. Dat. Dus als deze mensen heel veel ruimte innemen... dan vergeet je dat er nog ergens anders ook ruimte is. Nog heel veel ruimte zelfs. Dus dan kun je je omdraaien en weglopen.
Ja, kan je beter daar naartoe gaan.
Ja, maar je kunt ook in het hoekje van de ruimte gaan zitten. En dan zit er dus in jou waarschijnlijk al de overtuiging dat zij meer waarde hebben dan jij. Dus dat jij niet, dat het klopt dat zij die ruimte innemen en dat jij geen ruimte hebt.
Hmm. Dat zit een beetje op dat hele stellige. En het feit dat ik bij mezelf toen over zat na te denken, dacht ik, oh ja, heel veel types komen bij mij dus inderdaad wel voort uit dat een soort stugheid. Dus dat er geen verandering meer lijkt mogelijk te vinden, plaats te vinden.
Ja, ja. Van, wat maakt dan dat je toch dat blijft proberen?
Ja, het is vooral dat je het dus irritant vindt, ja.
Ja, want wat irriteert je daaraan?
Ja, daar kwam ik dus niet helemaal achter. Ik vind het een beetje hopeloos. Dat is een beetje het woord wat bij me opkwam. Het is een beetje dat ik denk, oh ja, als je zo verbitterd blijft, of dat er geen verandering meer plaatsvindt, of geen groei of zo. Dan, ja. Ik vind het een beetje hopeloos.
Ja, ja, en dat mag. Maar dat doet iets met jou. Het betekent iets voor jou dat zij niet veranderen. Dat zij hopeloos zijn. Dat doet een beroep op jou.
Want of een soort angst dat ik denk, oh, misschien dat ooit bij mij ook wel gebeurt.
Dat kan
soort...
ook. Ja. Dat je daarin gereflecteerd ziet wat er met jou kan worden. En dat je koste wat kost dat moet voorkomen.
Ja.
Ja, precies. En dan blijf je ook gefixeerd op deze mensen. Omdat die jouw angst zichtbaar maken. Ja. En als zij dan maar veranderen. Dan betekent het dat jij ook niet bang hoeft te zijn. Dat bij jou ook ooit zo hopeloos. Ja.
Er is altijd, ja, misschien dat een beetje. Dat je denkt van, oh, er is altijd verandering mogelijk. Ja. Ik denk dat ik dat een fijn idee vind. Van er is altijd verandering en groei. En als je het ziet bij mensen dat het niet zo is. Vind ik dat dus heel irritant, ja.
Ja.
Ook omdat het vaak negatief is en al die dingen eromheen.
Ja, ja, grappig, hè? Dat heb je dus nodig, dat er verandering mogelijk is.
Blijkbaar.
Ja.
Het zegt dus heel veel over mezelf, leer ik dus nu.
Ja, het wist je al lang.
Nee, maar het is wel een en dan is het dus, hoe zou je dus hiermee om kunnen gaan?
Nou, hoe doe je dat?
Ja, dan op een gegeven moment toch denken, ja, het is zo. En een beetje begrenzen.
Ja.
Niet te veel mee omgaan.
Ja, nou precies dat. Ja.
Maar toch kan dat ergens dus fout voelen.
Ja, kijk, en dan kom je in een nieuwe, eis. Namelijk dat jij altijd maar voor iedereen begrip moet hebben of ruimte moet hebben.
Ja, want ik denk altijd, oh ja, het komt hierdoor. Wat jij zegt, heel vaak weet je dat dingen dus ook komen door een verhaal erachter. Dus dan denk je, ja joh, er zit een verhaal achter. Nu moet je,
Ja, maar begrijpen is niet hetzelfde als ermee om moeten gaan. Dat zijn twee verschillende dingen. En die moet je ook echt uit elkaar trekken. Want je bent niet verantwoordelijk voor die ander. Dat is gewoon niet zo. Dat is gewoon niet waar. Dat hoeft niet. Niemand eist dat van jou. God eist dat niet van je. Jezus is niet voor niets gestorven voor ons allemaal. Dus wij mogen beperkt zijn. Nou, en daarmee mogen we onze grenzen. Het lijkt me zelfs, het is ook liefdevol, hè? Mensen vergeten dat vaak. Het is liefdevol om je eigen grenzen te stellen. Want daardoor kun je, als je je goed voelt, beter voelt, zeg maar, en met jezelf kan leven, kun je beschikbaar zijn voor anderen. Met mate.
Ja, dan kan je toch juist weer beter beschikbaar zijn.
Ja, ja.
In de zometeen ben jij aan de beurt, Thijs.
Ja, ik zit goed te luisteren, maar ik kijk er naar uit. Ja.
In de voorbereiding zei jij dat in Psalm 73, dat daar ook hele concrete dingen in staan over omgaan met moeilijke mensen. Dat was even voor mij van, huh? Wat staat daar zo al?
Ja, ja, dat is heel leuk. Hij heeft het dan over zuiver van hart zijn. Hè? En dat willen we dan graag. En daarom hebben we ook al die eisen. Want dan proberen we zo zuiver mogelijk van hart te blijven. En dan zegt hij, toch had ik bijna een misstap begaan. En dat kwam omdat hij keek naar anderen. En dan zag hij mensen die zich dwaas gedroegen. En dan werd hij jaloers, want het ging hen goed, bijvoorbeeld. Dat zie je ook wel eens, hè? Dominante mensen die dan toch alles voor elkaar krijgen. Klagers die toch altijd al de aandacht krijgen. Dan word je jaloers, dus dat doet wat met je. En dan benijdt hij hen daarom. En dan zegt hij, ik werd eigenlijk gestraft voor mijn goede gedrag. En ik probeerde maar mijn hart zuiver te houden en zo. En zei, hen gaat het goed. Dus ik bleef nadenken, want ik wilde weten waarom. Hij wilde dus begrijpen. Mm-hmm. Dus daar stopte hij alle energie in. In het begrijpen en willen weten waarom. Dat was de vraag die mij kwelde, staat er dan. Tot ik Gods heiligdom binnenging. En mij hun einde voor ogen bracht. Dat is dus fascinerend, hè? Dus hij weet nog steeds niet waarom. Daar heeft hij geen antwoord op. Dus begrijpen, daar gaat het niet over. Maar het perspectief verandert. En het perspectief verandert niet op zo'n manier dat hij ziet, oh, ik heb eeuwig leven met God. Het is waar, mijn leven gaat veel verder dan alleen maar dit aardse. Nee, hij ziet hun einde. Nou, dat als christenen mogen we daar toch vooral niet al te veel over zeggen.
Mm-hmm.
Maar dan gaat hij gewoon verder. En dan zegt hij, ja, ze stort in de afgrond en het wordt allemaal verschrikkelijk, hun einde. En dat geeft hem lucht. En dan zegt hij, zolang ik verbitterd was, want dat gebeurt dus als je dan te veel kijkt naar negatieve mensen bijvoorbeeld, of te veel kijkt naar dominante mensen, dan raak je zelf verbitterd. Gekwetst van binnen, dom en dwaas noemt hij zich, was ik bij u als een redeloos dier. Maar nu weet ik mij altijd bij u. Dus een hele perspectief, zijn hele focus verandert. Ik ben niet bij hen, ik ben bij u. Hij loopt met mij mee. Hij houdt mij aan de hand en leidt mij volgens uw plan. En dan neemt u mij weg. Dus dan gaat het over het eind. Dan neemt u mij weg met eer bekleed. Dus daarmee je werkelijkheid vergroot. Snap je? Mm-hmm. Hij ziet ineens weer in wiens realiteit hij rondloopt en met wie hij rondloopt, wie er achter hem staat, wie er om hem heen is. En daarmee worden andere mensen ook in een perspectief geplaatst. Het zijn gewoon mensen. Ze hebben niet meer macht dan wij. Ze zijn niet meer waard dan wij. Ze zijn niet groter dan wij. Het zijn gewoon mensen. Net als wij.
Terwijl als je inderdaad daar heel veel de focus op kan leggen, want dat kan natuurlijk gebeuren in die wisselwerking. Als je iemand als een moeilijk mens ervaart, dan wordt het steeds dus, wat je zei, groter, groter.
Ja.
Dat gaat dus, wat ook dus heeft Psalm zegt, je gaat er dus, wat je net ook zei met die spreuk, je gaat dan, ja, je wordt ermee besmet. Je wordt zelf, dus kan je dus ook verbitterd raken. En oh jij, ja, dit en zus en zo. Dan zeg je, en deze Psalm zegt dan, oh ja, dat perspectief verandert.
Ja.
Dus dan worden weer een soort van normale proportie. Kan je dat een beetje?
Normale proportie, ja. En dat je je blik stuurt. Je kunt je focus verleggen. Ja. Ja, en dan in een normale proportie. En wat, kijk, als je jezelf beroerd voelt, dan voel je je vaak klein, hè? Dus wat dan ook gewoon simpel kan helpen, is even je eigen lijf aanraken. Gewoon even voelen. Oh ja, ik heb een volwassen lijf. Ik ben gewoon een volwassen mens. Ik sta op deze wereld. Ik ga niet zomaar kapot. Ik ga niet zomaar dood. Dus wat dat je ook jezelf weer ziet met twee benen op deze wereld. En daarnaast God die jou in alles beschermt. Als een soort container om je heen, zeg maar.
Dus hier lees je niet van overlaat ze met liefde.
Nee,
knuffel
helemaal
ze
niet.
Tot ze aardig worden. Cijfer jezelf weg.
Nee.
Geef.
Nee, en in de Romeinen precies hetzelfde. Hè? Want je kan nog zeggen, oh, het Oude Testament. Nee, in Romeinen ook. Kijk, de wraak is aan God. Er zijn wel degelijk dingen die niet goed zijn. Er zijn wel degelijk moeilijke mensen die zich lelijk gedragen. Jou oordelen. Negatief zijn terwijl dat niet de bedoeling is. Ondankbaar terwijl dat niet de bedoeling is. Dominant terwijl ze daarmee anderen schaden in hun eigen waarde. Dat is helemaal niet oké. Dat is absoluut niet oké. Dus dat hoef je ook helemaal niet oké te vinden. Alleen wij zijn een mens, net als zij. Wij hebben niet de macht om een ander te oordelen. We mogen er wel wat van vinden, maar we hebben gewoon de macht niet om er iets mee te doen.
Maar dat is natuurlijk wel een gek verschil. Kan je die nog eens uitleggen? Je mag er wel wat van vinden, maar niet oordelen. Wat zit daar voor verschil
nou,
in?
Ja, nee, met dat ik het zei, dacht ik al, is eigenlijk geen... Je mag ook oordelen. Je mag daar... Maar jij hebt niet de macht om iemand die afgrond in te laten glijden. Dat kan niet. Kijk, wij kunnen zelfs hier op aarde nog wel iemand doodschieten, maar dan... Dan komen we uiteindelijk alsnog bij God. Die ons daar dan verantwoordelijk voor houdt, uiteraard. Dus wij kunnen niet beslissen of iemand eeuwig mag blijven leven met deze narigheid die ze veroorzaken of niet. Dat is niet aan ons en dat hoeft niet. Want dat is aan God. En dat zegt hij zelf ook, hè, dat hij dat zal doen. Hij zal daarover oordelen. En dat kan een enorme troost zijn voor mensen die lijden onder onrecht.
Inderdaad, je kan er wel, dus ja, je kan nu van alles van vinden. En je moet misschien ook wel de gevolgen dragen die heel pijnlijk kunnen zijn.
Ja.
Want in die relatie met moeilijke mensen gaat natuurlijk, ja.
Er gaat van alles kapot. Ja.
Het is eigenlijk heel destructief.
Mm-hmm.
Maar echt, het oordeel is, hoef je dus niet te doen. En dat zeg jij, dat geeft juist vrijheid eigenlijk.
Ja, heerlijk toch? Ja, weten dat niet zomaar. Met een mantel der liefde bedekt wordt, zeg maar, dat idee. Ja.
Ja, terwijl het... Ja, dat is juist wat jij zegt, dat geeft jou juist een soort van lucht. Ook niet van, als je God gaat het dan wel doen, dan is hij nog steeds volgens mij een beetje te oordelen, want het is gewoon niet aan ons.
Nou nee, maar ook dat mag, hè? Want dat is bidden, wat je nou net zei. Dat is bidden. God, doe hier wat aan. Straf ze. De psalmen, die staan daar bol van. Ja, dat is een gebed. En dan zeg je dus, dan breng je het ook weer in het licht, dan zeg je tegen God, ik heb hier zo ontzettend veel pijn van. Doe er wat mee. Dit is zo onrechtvaardig. En dan is het aan God wat hij daarmee doet. Gelukkig. Daar zijn wij veel te klein voor. Dat
wij zijn maar mens, maar die andere is ook een mens.
Ja. Ja.
En kan je dan nog steeds wel op zo'n moment, waar je zei wel van, hé, je mag er dus wat van vinden, misschien zelfs oordelen, maar ik hoor jou natuurlijk ook over, maar ik ben oké, jij bent oké. Is het dan niet als je toch er wat van vindt, dat die ander al niet meer oké is?
Ja, absoluut. Ja, we zijn niet volmaakt. We kunnen niet altijd maar... Kijk, je kan ervoor kiezen om een ander oké te vinden en jezelf oké te vinden. Maar dat betekent wel dat je bescherming nodig hebt. Want als een ander allerlei dingen doet die niet oké zijn, waar jij last van hebt, dan moet je jezelf beschermen. En je mag ook best zeggen, ja, ik vind... Kijk, dat kun je dan heel keurig verwoorden. Hè? Dan zeg je, het gedrag van de ander is niet oké.
Met mijn kinderen. Ja.
Nee, dat voel je natuurlijk helemaal niet zo. Er zit heel veel emotie onder. En heel veel woede. En dat kan een hele gerechtvaardigde woede zijn. Dus je mag best... Ja, ook daarvoor geldt, wij zijn beperkt. Wij kunnen niet alles overzien. Wij zijn ook niet in staat om altijd maar volmaakt een andere oké te vinden. Nee, en dat hoeft niet. Dat wordt niet van ons geëist. En dus wij mogen best, ja, tuurlijk mogen we oordelen. Ja hoor. Ja, en dan breng je het maar weer bij God. Dan zeg je gewoon tegen God, ik kan niet anders. Ik vind dit echt zo'n verschrikkelijk persoon. Het spijt me verschrikkelijk. Ik zou best heel liefdevol willen zijn. Ik kan het niet. Ik kan het gewoon niet. Nou.
Maar dan breng je het dus al in het licht.
Ja, tuurlijk. Ja.
Waardoor dus al waarschijnlijk alweer wat een beweging
jij,
in zit.
Jij wil graag weer een verandering.
Ik wil een verandering.
Ja.
Kan
nee.
Ik niet tegen.
Ja. Nee, want dan moet je leven met onvolmaaktheid. Dat is het.
Ja.
Verdragen van je eigen beperkingen. Het verdragen van de beperkingen van de ander. echt zonder dat er ook maar iets in verandert. Ja.
We gaan even naar de... ik dacht misschien even al leuk even een vraag van een luisteraar meenemen.
Ja, dat
dan gaan we daarna een lied. En daar komen ook nog Thijs' voorbeelden en nog veel meer voorbeelden komen voorbij.
Marilyn die zegt, wat een interessant gesprek. Bedankt daarvoor. Als ik nou zo'n contact heb met een moeilijk iemand en ik zou dat willen afronden. Ja, hoe doe ik dat dan concreet? Hoe rond ik zo'n contact af?
Ja, dus niet meer dat je het beperkt, maar gewoon klaar ermee.
Afkappen.
Ja, dan moet je dus proberen een beetje in te schatten hoe die ander gaat reageren. En dan zou ik een aantal opties op een rij zetten. Dus je kunt een directe confrontatie. Je kunt zeggen, ik vind het wel heel belangrijk om wel vanuit jezelf te praten. Natuurlijk netjes volgens de regels van de communicatie. Dus ik kan hier niet meer tegen bijvoorbeeld. Of ik verdraag het niet. Het lukt mij niet. Ik zou het echt heel graag willen. Maar het lukt me niet. Of ik heb er geen energie voor. Maar je kunt het ook, dus dat is de directe. Maar je kan het ook anders inkleden. Je kunt gewoon zeggen, je kunt het een beetje omheen bewegen bijvoorbeeld. Hè? Dus ik heb gewoon de laatste tijd niet zoveel energie. En daarom beperk ik al mijn contacten een beetje. Dus dan haal je het van de persoon af. Dat kan ook. Je kan het ook uit laten doven. Ja, dat is de... Kijk, als je erop googelt, vind je waarschijnlijk ook allerlei opties. Maar het is belangrijk dat je voor jezelf van tevoren de verschillende opties even doordenkt. En de mogelijke gevolgen die dat zal hebben. En wat jij wel en niet zelf kan verdragen. Aan pijn en aan boosheid en dat soort dingen. Ja.
Mooi, dankjewel. Nog even eentje. Mijn schoonmoeder is me enorm aan het claimen. Ze weet precies hoe lang het geleden is dat ik langskwam en hoe lang ik er toen was. En laatst kon ik niet langskomen omdat ik ziek was. En kreeg ik daar later een verwijt over te horen. Help Marieke, hoe moet ik hiermee omgaan?
Ja, au. Dit doet pijn. Ja, dat is gewoon... Dan mag je ook gewoon tegen je... Oh, wat vervelend dat ik zo'n schoonmoeder heb. Ja, dat doet pijn. En ga er maar vanuit dat de schoonmoeder niet verandert. Probeer het los te koppelen van jezelf. Want het gaat niet over jou. Het gaat over haar. Dat is vaak... Dit zijn aangeleerde patronen waar mensen vaak ook niet meer uitkomen. En dat heeft dus helemaal niets met jou te maken. Want als jij er niet zou zijn, zou ze het met een ander doen. Dus je mag het gewoon loskoppelen van jezelf. Klinkt makkelijker dan het is. En vervolgens goed voor jezelf zorgen. En voor jezelf even bedenken wat je standaard wil gaan zeggen. Ik kan me voorstellen dat je dat vervelend vindt en ik wil graag volgende week komen. Dat en dan elke keer hetzelfde. Zo weinig mogelijk woorden, zodat er zo weinig mogelijk olie is waar vuur op kan gaan branden. Ja.
Dus eigenlijk, dat moet je echt even doordenken.
Ja, je moet er echt even over. Je moet het zien als een puzzel die je wil oplossen. Ja, je moet even rustig voor gaan zitten. Desnoods even uitschrijven en desnoods even uitspelen met iemand. Dus, dus die dan de rol van de schoonmoeder neemt. Dat je even kijkt wat er kan gaan gebeuren. En ook dat die ander dan even goed blijft hangen in dat verwijt. Om te kijken hoe snel jij in je oude patroon zit. Met, oh sorry, ja, oh ja, dat. Dus dat je even voelt hoe het is om jouw grens vast te houden.
Het is misschien ook gewoon oefenen en een tijdje volhouden. En als het de eerste keer mislukt, dan lukt het misschien de tweede keer.
Ja, het is geen ramp. Het gaat altijd de fout. Dus,
is het dan ook ergens, ik kan me ook voorstellen als ze dit dan hoort. Je denkt, dan is nog steeds is het natuurlijk niet leuk.
Nee, tuurlijk niet.
Dat is dus iets wat je dan, wat dus zo is dan.
Dat is zo, ja. Het is niet leuk. Dus wees vooral heel aardig voor jezelf. En zorg goed voor jezelf.
Thijs, het is de beurt aan jou. Welk type mens ervaar jij als moeilijk?
Ja, ik zat in de voorbereiding door het lijstje van de types die vaak moeilijk ervaren te worden. En toen kwam ik er twee tegen die ik wel heel erg herkende. Dat zijn de dominante mensen, de dominante types en de praatjesmakers. En als je die twee in één persoon tegenkomt, dan gaat bij mij wel, gaat het wel jeuken.
En wat gebeurt er dan bij jou?
Ja, dan voel ik dus dat die mensen, die nemen ook heel veel ruimte in. En ik voel dat er heel veel lucht in een gesprek wordt geblazen. En dan heb ik gewoon heel veel zin om een hele scherpe naald te zoeken. En te gaan zitten prikken, omdat die lucht eruit moet. En dan ga ik gewoon zitten vragen of dingen wel kloppen. En dan word ik heel, ik kan heel irritant worden dan.
Maar waarom vind je het erg dat er lucht in zit?
Omdat het gewoon een heleboel onzin verkondigd wordt. Iemand is zichzelf aan het opblazen. Ik denk, joh, dat is allemaal niet nodig. Dus je bent gewoon oké hoe je bent. En ik denk dat ik jou in de basis best een aardig iemand kan vinden. Maar niet als je zo jezelf, als je zelf al zo op aan het hemelen bent. Ja, dan wat heb ik dan te doen in zo'n gesprek?
Dat is grappig, hè, wat hij nou zegt. Je bent oké zoals je bent, maar dat is dus helemaal niet waar.
Nee, maar, daaronder zit die oké mens, zeg maar.
Oh, dat denk jij.
Dat denk ik.
Ja. Dat wil jij graag.
Dat zou ik heel mooi vinden, ja.
Ik denk dat het niet waar is.
Nee.
Dit is gewoon een heel ander mens dan jij.
Ja.
Ja, ja. Wat? Ja.
Ja, maar help me eens.
Ja, nou, het is grappig dat jij. Het is leuk om te zien wat voor gedrag je dan vertoont. Dat je dat dus irritant wordt.
Ja.
Ja. Wat hoop je daarmee te bereiken?
Eigenlijk wil ik het ontmaskeren. Want er zijn ook altijd mensen die zien dat niet. En die vallen voor die praatjes. En dan denk ik, nou, hoe kun je dit nou geloven?
Oh, dus je wil anderen beschermen?
Ja, misschien wel. Ja.
Ja.
Ja. Ja, ik hou gewoon dat dingen gewoon waar zijn die gezegd worden. En als het dan niet is, dan denk ik, ja, dan gaan we. En dan zegt iemand, nou, wat mooi hè, wat die heeft meegemaakt. En dan denk ik, ja, volgens mij klopt er nog niet de helft van.
Nee, en wat is dan het ergste wat er kan gebeuren?
Nou ja, uiteindelijk niet zo heel veel, maar dat iemand een soort eer krijgt voor dingen die niet waar zijn.
Oké, en dat vind je niet eerlijk?
Nee, dan denk ik, nou dan, ja. Het voelt heel leeg. En, ja. en ik gun iemand dan een echt verhaal. Die zijn vaak mooi genoeg.
Maar dat vind ik wel mooi gezegd van je. Ik gun iemand een echt verhaal. Ik geloof er niks van. Tuurlijk gun je dat niet. Je vindt gewoon dat hij een ander verhaal moet houden.
Geloof je mij niet? Nou ja, zeg.
Heerlijk wat hier gebeurt. Ja. Ga maar dat hoor. Ik leun even naar achter.
Ja. Nee, maar jij gaat ervan uit dat verhaal wat zij vertellen dus niet echt is. Dus die aanname doe je al. En daarmee wijs je iemand dus eigenlijk af. Want wat hij doet is niet oké. En je kan je niet voorstellen vanuit jezelf dat dat alles is.
Ja. Ja.
Stel je dan voor dat er wel zulke mensen zijn. Wat voor gevolgen heeft dat voor jou?
Dat het wel waar is, bedoel
je? Ja, maar dit is wat het is.
Nou, maar ik doe wel onderzoek. Dus het is niet alleen op onderbuikgevoel dat ik denk, het klopt niet. Ik heb dan wel feiten om dat, om dat te onderbouwen.
Maar stel je nou voor dat mensen gewoon op deze lucht leven?
Ja, dat is natuurlijk prima.
Wat voor gevolgen heeft dat voor jou?
Nou, een beetje wat je eerder zei, van er wordt heel veel ruimte ingenomen. Mm-hmm. Dus dat ik dan een beetje moet denken, ik ga of tegenduwen om mijn eigen ruimte in te nemen, of ik zoek ergens anders ruimte.
Ja, ja. En hoe lang duw je tegen? Wanneer stop je daarmee?
Nou, kijk, het hangt een beetje natuurlijk van de reactie af. Het kan zijn dat er een conflict komt. Als je dat iemand ook weer tegen gaat drukken. En dan kom je tegenover elkaar te staan. Nou, dat maak ik wel eens mee. Gaat meestal best wel goed. Want dan kom je, in het gunstige geval kom je in gesprek. In het ongunstige geval denk je, nou, we gaan allebei ons eigen plekje opzoeken om lekker ruimte in te nemen.
Ja, ja. Ja. Dus eigenlijk de manier waarop je ermee omgaat, daar ben je wel tevreden over.
Of het algemeen wel. Maar, ja. Maar af en toe kom je natuurlijk iemand tegen, daar werkt een manier niet.
Nee.
En dan, dan blaas ik stoom af bij Jorieke. Ja. Ga ik lekker klagen.
Of moeilijke mensen.
Ja. Ja. Ik ben altijd terecht.
En dat ontmaskeren, lukt dat ook wel eens?
Ja.
Ja, en dan?
Nou, als het mij lukt om dat op een gezonde manier te doen. Dus, mm-hmm. dus niet vanuit irritatie, maar ik laat het even landen. Ik heb even een dagje nodig dan. Dan lukt het vaak om aan te wijzen van, joh, maar in de kern wat jij vertelde zat iets heel moois in. Alleen laten we het dan bij die kern houden. En dan zijn we daar samen blij over. Dus in het meest gunstige geval blijft die relatie overeind. Maar lukt het me wel om een paar vragen te stellen waardoor het verhaal echter wordt.
Ja, dus heb je me ook geholpen.
Vind ik wel, ja. Ja.
Kijk, het is een echte redder, hè?
Ja, ja. Dat is het dus toch.
Een klassieke redder hebben we hier.
Ja, ja, mooi. Ja. Ja. Maar mooi, toch?
Ja. Ja. Ja, dat dacht ik. Zullen we naar de luisteraars gaan?
Ja. Oh, ik zou echt een hele cirkel van geluk over willen horen. Jij en Thijs.
Ja, die tippen we straks nog even. Ja. Klaas die zegt, iedereen heeft toch zijn of haar nukken. Ik vind dat je niet kunt zeggen dat je niet met moeilijke mensen om kunt gaan. Het gaat er toch om dat moeilijke mensen, dat je daarvan, dat die kunnen leren van jou. Dat ze besmet worden van jouw goede voorbeeld. Jezus ging toch ook met alle mensen om?
Ja, en die trok zich zo nu en dan wel terug. Om even op te laden. Dat zijn altijd maar hele korte zinnetjes, hè, de tussendoor. Maar met enige regelmaat doet hij dat.
Ja.
Ja.
Ze nam wel afstand van tijd tot tijd.
Nou, die moest opladen, vooral. Ja. En dan nam hij contact op met zijn vader. Ja. Ja.
Mooie opmerking. Hier een vrouwelijke luisteraar die reageert met ik ben een klager. En toen allemaal smileys dat ze zich daar een beetje voor schaamt. Mijn man reageert daarop door mij te negeren. Waardoor ik nog meer ga klagen totdat hij reageert. Oftewel werk aan de winkel. En de vraag die ik daarbij heb is in hoeverre ben je verantwoordelijk voor je partner?
Nou, dat is een leuke vraag. Kijk, je bent niet voor anderen verantwoordelijk. Maar in een relatie heb je wel een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de relatie.
Hm.
Dus kijk, dit is een duidelijk patroon. Zij heeft kennelijk de manier van aandacht vragen via klagen. En dat vindt haar partner onaangenaam. Die reageert er niet op. Dus je zou kunnen gaan zoeken naar een manier van aandacht vragen waar je partner wel goed op reageert. En daar samen over praten, want dat is best mogelijk hoor. Er is best wat te halen op dat vlak. Maar dan moet je je gaan verdiepen, ook daarvoor even weer gaan zitten. Hè? Mm-hmm. Dit kost allemaal wat moeite en energie. Maar op het moment dat je het serieus neemt, dan weet je ook dat het wat kan opleveren. Dat het ergens naartoe gaat als je ervoor gaat zitten. Dus ga er eens voor zitten, kijk wat je doet, wat actie-reactie is en welke alternatieve actie-reacties er zijn en wat je graag wil bereiken.
Dat lijkt me ook heel leuk als je het uitspreekt. Ik wil minder gaan klagen. De ander kan je dan natuurlijk ook spiegelen op het moment. Hey, het gebeurt weer.
Ja.
Dat helpt misschien ook om het een beetje.
Ja, absoluut. Dat is stap 1. En dan daarna, wat heb ik van jou nodig? En wat heb jij van mij nodig om dat te kunnen geven?
Ik zie toch eentje ook binnenkomen. Ik denk, oh ja, dat dit stuk een beetje wat gevoelig kan liggen. Dan zeg ik, ja, dus alle niet-oké mensen moeten het maar uitzoeken. Hoe zit het dan met heb je naaste lief als jezelf?
Als jezelf, precies. Kijk, en natuurlijk moeten alle niet-oké mensen het maar uit. Daar gaat het niet over. Je mag, wat we al hebben. Iedereen heeft zijn moeilijke kanten. En we moeten allemaal een beetje in dit leven daarmee omgaan, uiteraard. Er zijn alleen grenzen aan wat je kunt verdragen. En dan moet je even opladen en daarna ga je weer verder.
Precies, dat is wel even echt de kern volgens mij ook inderdaad van dit gesprek.
Ja, ik heb mijn grenzen aangegeven, zegt Daan. Maar wat nou als die daar niet naar geluisterd wordt, die worden niet gerespecteerd en er wordt toch steeds weer over die grenzen heen gegaan?
Ja, dat gebeurt vaak, want een ander verandert dus niet, of vaak niet. Je kan dat een aantal keren herhalen. Je kunt voor jezelf vaststellen hoe lang je dat wil herhalen. En dan kan je evalueren. Waar sta ik nu? En dan kan je vaststellen dat er meer nodig is. Soms betekent dat gewoon dat je het contact moet minimaliseren of soms helemaal verbreken. Dat is buitengewoon pijnlijk, dat wil je vaak niet. Maar er zijn niet altijd meer mogelijkheden om voor jezelf, het liefhebben van jezelf, om dat vast te houden. En om het leven in je dagelijkse omstandigheden, dus met de mensen met wie je dagelijks te maken hebt, op een warme en vriendelijke manier mogelijk te maken.
Maar dat klinkt natuurlijk echt wel heel heftig.
Ja, dat is het ook. Ja. Ja.
Maar wat jij zegt, soms onvermijdelijk.
Soms onvermijdelijk, ja. Als jij het echt niet meer verdraagt, als het te veel pijn doet, als je ervan wakker ligt, als je er slecht van gaat eten. Kijk, je kunt een aantal praktische signalen gaan opmerken. Dus als je altijd een kort lontje hebt, als je te weinig energie hebt, als je er soms letterlijk ziek van wordt, ja, dan moet je jezelf beschermen.
Ja, want dan is het niet meer te verdragen.
Nee, dan is het niet meer te verdragen, ja. En dat kan ook, kijk, dat hoeft niet voor eeuwig, hè. Het kan soms ook zijn dat je een break van een jaar of een half jaar of 2 jaar nodig hebt. En dat het dan na een tijdje, dat je daar steviger in staat bijvoorbeeld, dat het wel weer kan.
Omdat je misschien heel veel dingen hebt doordacht.
Ja.
We hebben een complexe familiegeschiedenis, schrijft deze luisteraar. En een van de dingen die daaruit voort is gekomen, dat ik eerlijk dingen aan het licht heb willen brengen. Maar daardoor heeft mijn broer me een jaar lang genegeerd. Nu is het zo dat hij eindelijk weer contact heeft opgenomen na veel vragen. En vanavond hebben we weer een gesprek. Heeft Marieke nog tips voor me? Want ik ben niet boos, wel gekwetst. En hoe ga ik dit gesprek aanvliegen?
Ja, nou, ik zou veel bidden.
Nou.
Sowieso. En een beetje achterover hangen. Het hoeft niet allemaal op dit moment goed gemaakt te worden. Dus probeer die ontspanning ergens te zoeken. Dus zet een lekker muziekje op. Schenk een lekker drankje in. Dus zorg dat de omgeving comfortabel is. Dat je daaruit het signaal krijgt, het is goed. Want het is al goed. Dus dat je die veiligheid voor jezelf creëert. Nou, en dan hang je een beetje achterover. Je hebt een fijn kleedje naast je waar je wat fijn voelt aan je handen, bij wijze van spreken. Of je neemt een steentje in je hand. Dat kan ook wat afleiding geeft, zeg maar tactiele afleiding. Dus dat je je sensaties, dus al je input een beetje stuurt. Dus de muziek voor je oren, het dekentje of het steentje voor je vingers. Nou, dat soort dingen. Je kunt tappen op je benen. Dat kan sommige mensen helpen om een beetje te ontspannen. Dus dat je die fysieke kant een beetje aandacht geeft.
Mooi.
Ja, vooral dat achteroverhangen, dat heb ik jou wel vaker horen zeggen. Dat maakt gewoon automatisch inderdaad dat je dus niet gaat redden.
Ja.
Of dat je in die rol gaat zitten.
Ja. Ja. En dan denkt je brein, oh, het is hier kennelijk veilig. Ik mag ontspannen.
Grappig dat je jezelf ook zo een beetje voor de gek kan houden dan. Hè?
Ja.
Ja. Ja.
Nou, het is niet voor de gek houden. Hè,
nee,
het
okay.
is veilig.
Ja.
Het is goed. Dat is de realiteit.
Kan helpen. Je kan jezelf, ja. Mooi. Ik vond dit nogal een mooie bemoediging. Iemand die schrijft, ik heb jaren terug een stukje afstand genomen van mijn ouders uit zelfbescherming. En nu kan ik zien dat ik hen daarmee ook een stuk ruimte heb gegeven voor verandering. En dat is daadwerkelijk gebeurd. En dat was niet gebeurd als ik die afstand niet had genomen.
Ja, dit is altijd heel fijn, dit soort voorbeelden. Omdat die een stukje perspectief creëren. Dit zijn mensen die dat al hebben gedaan en ervaren hebben hoe het kan gaan. Het is niet gegarandeerd dat het bij anderen ook zo gaat, maar het kan wel zo gaan. Ja,
ja, want er komen meer heel veel familiebanden binnen, bijvoorbeeld met een zus, dat je denkt, ja, je wilt eigenlijk die afstand niet nemen. Maar het kan dus ook echt een doorbraak forceren als je het wel doet.
Dat kan, ja.
Hoeft niet.
Ja. Nee, en soms heb je daar anderen voor nodig. Hè? Dan moet je een mediator inschakelen of een psycholoog of weet ik veel.
Ja. Klaske die zegt, ik heb moeite met mensen die denken altijd gelijk te hebben en vooral je nooit laten uitpraten. Ze denken vooral zelf dat ze alles weten en als ik iets doe, is het altijd verkeerd en is het nooit precies waar.
Oh ja, de bedweters.
Ja, de bedweters.
Ja, ja, dat is ook een goede categorie. Ja. Ja, als je weet dat iemand een bedweter is, dan kun je je daar van tevoren al op voorbereiden. Misschien kun je dan juist wel hele onzinnige dingen gaan zeggen.
Ja.
En kijken wat er gebeurt. Kijk, en dan wordt het leuk, hè? Dan sta je erboven. Dan ben je gewoon oké. Dan ben jij gewoon oké. En dan kan je een beetje gaan spelen.
Maar je zegt, dan sta je erboven. Dus dan ben je de ander niet meer oké.
Met dat ik het zei, je bent echt goed alert. Ja, goed. Ja, met dat ik het zei, dacht ik al, dat is niet... Maar ik bedoel, boven de situatie.
Ja. Ja.
Dus dat je een beetje kan gaan spelen. En dan breng je er ook weer ontspanning in. Dan breng je er humor in. En daarmee laat je de ander dus ook eerder in zijn waarde. Gek genoeg. Want dat klinkt natuurlijk alsof dat niet zo is. Maar zolang je eraan vast zit, dan zit je in die afhankelijkheid. En dan ga je de ander oordelen. Terwijl als je met je afstand neemt. Zo.
Ja, het zijn echt boeiende dingen zijn het.
Nog eentje doen?
Ja,
ik denk, heel veel zitten we in de tijd. Maar ja, deze vind ik ook wel aardig. Collega's die nu nog niet eens begonnen zijn met werken en dan al vinden dat ze het druk hebben. Zo vermoeiend.
Oh ja, dat is ook echt zo'n patroon. Hè? Want het is heel stoer om het druk te hebben. Ja. Nou ja, als je dat vermoeiend vindt, dan moet je zorgen dat het niet te vaak hoor. En dan ook voor jezelf weer even een beetje een stapje achteruit en ernaar kijken. En denk, oh ja, dit gaat niet over mij. Want dat is elke keer, het is vermoeiend omdat het iets met jou doet. Hè?
Het klapt naar binnen, zei je altijd.
Het klapt naar binnen, ja. En dit gaat niet over jou. Zet er maar een muur tussen. Visualiseer er een scherm vol water tussen. Dit is gewoon een manier van spreken.
Ja. Dan deze nog, iemand die zegt, ja, ik denk dat ik wel als een moeilijk mens word ervaren, maar ik ben gewoon gewend om heel erg eerlijk te zijn. Dus als je aan mij vraagt bijvoorbeeld wat ik van een nieuw kledingstuk vind, dan krijg je dat eerlijk te horen. En die eerlijkheid wordt niet altijd gewaardeerd.
Nee, maar andere mensen waarderen dat wel. Dat is dus ook zoiets. Kijk, het is raar dat wij verwachten dat iedereen ons aardig moet vinden bijvoorbeeld. Of iedereen überhaupt iets moet vinden, maar... Er is zo'n regel, 33% vind je aardig, 33% vind je niet aardig en 33% heeft geen mening. Zo ongeveer, zeg maar. En inderdaad, eerlijke mensen worden eerder geconfronteerd met het niet aardige, omdat ze de confrontatie daarmee in feite opzoeken. Maar dat hoort waarschijnlijk bij je karakter. En er zullen zeker mensen zijn die dat buitengewoon waarderen. En je zult dan moeten leren leven, als je zo'n karakter hebt, met die afkeuring. Want die zal er zijn, ja.
Joke die zegt, dank voor deze uitzending. Ik heb er nu al heel veel mee aan en ik ga hier zeker mee aan de slag. Het is soms niet aan mensen uit te leggen waar je nou moeite tegen hebt, maar jullie maken dat heel erg duidelijk. Dus dat is mooi om te horen dat er ook lekker mee aan de slag gegaan wordt.
We zijn aan het einde van dit gesprek. Wel een mooi moment om even aandacht te geven aan ook aan jouw podcast, De Cirkel van Geluk. Want even voor wie het gemist heeft, Marieke, wat is dat voor een podcast?
Nou, ik loop met mensen de cirkel van geluk door. Dat zijn 6 stappen. En dan beginnen we met een probleem. En aan het eind is het alles opgelost.
Oh, heerlijk. Ja, dan moet ik dus naar luisteren.
Dat wil je graag, hè? Verandering. Heel veel verandering.
Ja, dat hoop ik altijd. Ik kan het einde dat ik kan horen en alles is goed. Het eerste seizoen is al heel veel beluisterd. Dan kan je in zijn geheel vinden. En Marieke, er komt dus een tweede seizoen aan. Daarvoor heb je een oproep onder luisteraars gedaan. Kwamen daar interessante vragen naar boven?
Ja, dat is echt heel leuk. Ik vind het echt ook heel dapper dat mensen dat doen. Want het is natuurlijk heel persoonlijk.
Mm-hmm.
Ze zijn bijna allemaal opgenomen nu. En het zijn hele gevarieerde onderwerpen. Van het lege nest-syndroom tot het imposter-syndroom. Tot de relatie met moeder ook. Maar ook depressie en zelfs over zelfmoord gaat het. Dus van alles en nog wat. En dit zijn dan mensen die... die ik niet ken. Dus dat was voor mij nog extra...
Ja, seizoen 1 kende je de mensen, ja, seizoen 2 niet. Wat maakte dat nog in dat
ja,
het
dat,
anders?
Ja, dat er iets meer gezoek is. Dus als mensen niet gewend zijn om iets zomaar te beschrijven, zeg maar, dan wordt er iets meer gezocht. Maar ja, dat is natuurlijk ook wel weer heel leuk. Want daardoor komen er ook dingen naar boven die we van tevoren niet verwachten.
Ja, want echt on the spot ga jij dus met de luisteraar, ga je dus die cirkel van geluk langs. Eigenlijk, ja, het is echt je luistert gewoon mee naar eigenlijk gewoon een psycholoog. En een,
ja, alleen dan wel iets strakker. Hè? Want in een therapie geef ik mensen veel meer ruimte. Maar hier hak ik er wat sneller in en zo.
Ja, dat is even goed om te weten. Seizoen 1 kan je dus helemaal vinden. En eind april komt de eerste aflevering online van seizoen 2.
Je kunt alvast even gaan luisteren. grootnieuwsradio.nl/cirkel van geluk. Dus als je nu begint, dan ben je weer helemaal bij als seizoen 2 er is. En het is heel erg de moeite waard.
Dankjewel, Marieke.
Graag gedaan.
Elke dinsdag, woensdag en donderdagochtend vanaf 10 uur. Bij Jorieke, bij Grootnieuws Radio. Luister via DAB Plus of de Grootnieuws Radio app. En wil je nog een podcast luisteren? Ga naar grootnieuwsradio.nl/podcast.